Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 29, het eerste vers. Aardse machten, loof de Heer, geef de Heere sterkte en eer, dat de lof van s hoogste naam aller groten roem beschaam. En wat verder volgt in vers 1 van Psalm 29. De schriftlezing is uit de Handelingen der Apostelen, het zevende hoofdstuk, de versen 47 tot en met 60. Handelingen 7 vanaf vers 47 tot het einde. En na de schriftlezing zingen we Psalm 119, vers 74. Ik heb somtijds het schemerend morgenlicht verrast om u mijn schreien te doen horen. Ik heb op uw woord gehoopt en mijn gezicht eer nog het uur der nachtwaak was geboren, de slaap ontroofd, om naar mijn lust en plicht de wijsheid van uw redenen na te sporen. Psalm 119, vers 24, vers 74 zingen we na de schriftlezing en daarna doen we met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We lezen Handelingen 7 vanaf vers 47. Dat is het slot van de rede die Stefanus hield voor de Joodse raad. En Salomo bouwde hem een huis, maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt. Gelijk de profeet zegt, de hemel is mij een troon en de aarde een voetbank mijner voeten. Hoedanig huis zult gij mij bouwen, zegt de Heere, of welke is de plaats mijner rust? Heeft niet mijn hand al deze dingen gemaakt? Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En ze hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst van de rechtvaardige, van welke gij die de nu verraders en moordenaars geworden zijt, gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide: ziet, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij roepende met grote stem stopten hun oren en vielen eendrachtig op hem aan en wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En ze stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover de schriftlezing. Geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, de tekst voor de prediking is uit Handelingen 7, waaruit we gelezen hebben. En dan de laatste versen over het sterven van Stefanus. De versen 54 tot en met 60, die we zo even ook gelezen hebben. Wij willen eerst samen de Heere vragen om zijn onmisbare zegen. Groot en heerlijke God, die hoog woont in de hemel uw heerlijkheid, waar gij in het bijzonder uw goddelijke luister en majesteit openbaart, maar die ook wilt wonen bij dien die van een verslagen, van een verbroken, van een verbrijzelde geest is. Tot u komen wij op de avond van deze zondag, nu wij hier opnieuw bijeen mogen zijn als gemeente, verenigd voor uw aangezicht, als in uw directe tegenwoordigheid. Want waar twee of drie in uw naam zijn vergaderd, daar zijt gij in het midden, naar uw belofte. En dat is groot, dat is onzegbaar rijk, maar het stempelt ons samen zijn ook tot diepe ernst. Heere, geef ons er een indruk van dat wij hier zijn voor uw aangezicht. Dat dat ons vervullen mogen met eerbied en met diep ontzag voor u en voor uw heiligheden. We mogen opnieuw vergaderd zijn rondom uw woord, dat ons wijs kan maken tot zaligheid, omdat het ons spelt die enige naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden, de naam van de Heere Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren. En Heere, nu we hier samen zijn, bidden we u om de werking van uw Heilige Geest, opdat wij door uw Geest de kracht van uw woord mogen ervaren tot bekering, tot wedergeboorte, tot vernieuwing van hart en leven, tot vertroosting, tot bemoediging, tot aanmoediging, om het bij u te zoeken en om het van u te verwachten, van wie gij zijt, o God, in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, dat het mogen zijn tot onderwijzing ook van uw kinderen. Maar toch, wat zijn we ook na ontvangen genade nog in veel opzichten zo dwaas. En wat schieten we in alles tekort, wat weinig geloofsoefening en daarom ook zo weinig vastheid, wat weinig liefde en zoveel liefdeloosheid en kilheid, zo weinig in beoefening die levende hoop, waardoor er een uitzicht is naar die toekomst, waarin gij, o God, alles zult zijn in allen. O wil gij daarom uw woord en de bediening ervan rijk zegenen. Gij weet nauwkeurig wie we zijn. Bewaar ons ook voor de schijn. Leid ons door uw geest, die de geest der waarheid is in alle waarheid. Maak ons eerlijk. Wil gij maskers, ook vrome maskers, afrukken. Opdat we voor u mogen worden die we in waarheid zijn. Arm, schuldig in onszelf. Vol afwijking en afmaking. Maar zo, juist zo, als dat er mag zijn in de beleving, juist zo een gepast voorwerp voor die volkomen zaligmaker, die niet slechts iets, die zelfs niet veel, maar die alles voor de zijnen wil zijn. En dan kan, en dan mag, en dan behoeft er van onze kant ook niets meer bij te zijn. Heere, wil ons geven wat we nodig hebben, ons ontnemen wat we moeten missen, onze gezegende dienst bereiden. Zoudt gij kennelijk in ons midden willen zijn. We zullen bepaald worden bij het einde van het aardse leven van een van uw kinderen en knechten van Stefanus. De omstandigheden die waren wreed, maar het leven was rijk. En het sterven eeuwige winst. Heere, geef dat wij vanuit uw woord uw onderwijs mogen ontvangen en ter harte nemen door uw geest. Zegen al de arbeid in uw koninkrijk. U hebt uw kerk de opdracht gegeven om uw woord te prediken aan alle creaturen. Dat uw kerk daarin getrouw mag zijn. Ijverig ook, gedreven door de liefde van Christus. Zegen daartoe de arbeid van de zending. Het werk van de evangelisatie. De evangelieverkondiging onder de Joden. In Israël en daarbuiten. Wil wegen banen. Deuren en harten. Openen, ontsluiten, dat uw woord zijn vrije loop mag hebben. En Heere, dan mogen we het weten. Weten in het geloof, omdat gij het gezegd hebt. Dat uw werk doorgaat en dat het voltooid wordt. En dat in het vaderhuis met de vele woningen, waar gij plaats bereidt, Heer Jezus, geen woning onbewoond zal blijven. Zegen het werk van uw kerk ook naar binnen. Zegen het ambtelijk werk, de prediking, de huisbezoeken. Het pastorale werk, het catechetisch onderwijs, ook het werk van de verenigingen wanneer samengekomen wordt rondom uw woord, om dat in eenvoud met elkaar te bespreken. Heere, laat een rijke vrucht mogen afwerpen. Gedenk ons kerkelijk, ons eigen kerkelijk leven ook. U weet hoeveel zorgen er zijn. Hoeveel moeite, hoeveel dat teleurstelt, dat met zorg vervult. U weet hoeveel strijd er gestreden wordt om allerlei dingen, maar zo dikwijls op een vleeselijke wijze. En veel te weinig de strijd des geloofs. Die uw eer tot inzet heeft. O doorwaai de hof van uw kerk ook van onze kerken met de wind, met de noorden en zuiden wind van uw geest, die Christus verheerlijkt. We dragen onze theologische universiteit aan u op, met allen die daar onderwijs geven en die het ontvangen. Heere, stel onze school tot een rijke zegen voor onze kerken. Dat daar jonge mannen mogen worden opgeleid en voorbereid en toegerust om door u geroepen uitgezonden te worden in onze kerken. Zegen de admissie-examens die deze week gehouden zullen worden. Gedenk ze, heren, curatoren, hoogleraren, die de onderzoeken zullen leiden en die beslissingen zullen hebben te nemen. Ingrijpende beslissingen. Overdragen ze aan u op. Geef gij bij het onderzoek van de kandidaten die wijsheid, waarvan de vreze des Heren het beginsel is. Zegen degene die zich hebben aangemeld voor het examen. Heere, geef ze gepaste vrijmoedigheid. Ook om te mogen uitdrukken wat er leeft in hun hart. En verblijd gij door uw daden. Wees met land en volk, met onze overheden en ons vorstenhuis. Gedenk deze wereld waar zoveel nood is. Heere, ontferm u over zovelen die lijden onder oorlogsgeweld, revolutionair geweld, natuurrampen, honger, gebrek aan het allernodigste. Zegen de pogingen om die hulp enigszins te lenigen. Maar wil bovenal uw koninkrijk doen komen. Heen werken naar de dag van uw toekomst. Heere Jezus Christus, naar de openbaring van de nieuwe hemel en van de nieuwe aarde. Waar niemand meer zeggen zal, ik ben ziek. Waar vergeving van ongerechtigheid is. Waar de zonde is uitgebannen voor eeuwig. En daarmee ook de gevolgen van de zonde. En dat wij in die toekomst door uw genade zouden mogen delen. Heere, zie op ons in gunst van boven. En maak het in luisteren en in spreken in al onze verrichtingen wel. Naar de rijkdom van uw barmhartigheden. We vragen u in de vergeving van onze zonden. Uit genade om Jezus wil. Amen. Met u krijgt gelegenheid uw gaven voor de dienst des Heren af te zonderen. We zingen van Psalm 17, het vierde en zevende vers. Maak uw weldaan wonderbaar. Gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woeden. En hen beschermt in het grootst gevaar. En redt mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. 4 en 7 van Psalm 17.
Thank you.
Gemeente, in aansluiting aan de preek zingen we van Psalm 118, het eerste gedeelte van vers 8 en het tweede gedeelte van vers 9. 118 vers 8a en 9b. Gemeente, onze tekstwoorden in deze uren bepalen ons bij het einde, bij het levenseinde van Stefanus. En dan letten we allereerst op zijn laatste blik. Vervolgens op zijn laatste getuigenis. Ten slotte op zijn laatste gebed. Zijn laatste blik, zijn laatste getuigenis en zijn laatste gebed. Stefanus was, zoals we zullen weten, een van de 7 diakenen die door de apostelen waren verkozen om hen bij te staan, met name in de verzorging van de armen. En nu lezen we van Stefanus dat hij was een man vol des geloofs en des Heiligen Geestes. En verder dat hij vol geloof en kracht wonderen en tekenen deed onder het volk. En dat werd uiteraard niet geduld door de wereld, in dit geval door de vroom godsdienstige wereld. Er worden aanklachten tegen Stefanus ingebracht. Gevangenneming volgt. En zo vinden we hem in ons tekstverband voor de Joodse raad om zich te verantwoorden. De beschuldiging die tegen hem is ingebracht is viervoudig. Hij zou namelijk lastelijk gesproken hebben tegen God, tegen Mozes, tegen de tempel en tegen de wet. En bovendien hadden ze hem horen zeggen dat Jezus de Nazarener deze plaats, Jeruzalem, de tempel, zou verbreken en dat hij de zeden zou veranderen die Mozes had overgeleverd. En dan voegt de Heilige Geest daar opmerkelijk aan toe, aan het eind van het vorige, van het 6e hoofdstuk, dat toen de raadsleden Stefanus bij al die beschuldigingen aanzagen, dat zijn aangezicht blonk als het aangezicht van een engel. En als dan de hoge priester, als de voorzitter van de Joodse raad, als rechter dus, de vraag gesteld heeft aan Stefanus: zijn deze dingen al zo? Dan gaat Stefanus zich verantwoorden in een vrij uitvoerige rede. Terwijl hij de hoofdlijnen van de geschiedenis van het volk van Israël naar voren brengt, toont hij hun aan dat het Joodse volk in de loop der eeuwen telkens heeft schuldig gestaan aan datgene waarvan hij nu wordt beschuldigd. En tenslotte spreekt hij de raadsleden heel persoonlijk aan, met de woorden: gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders al zo ook gij. dien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd. En ze hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst van de rechtvaardige, van welke gij nu verraders en moordenaars zijt geworden. Gij die de wet ontvangen hebt door beschikking van de engelen en hebt ze niet gehouden. En die geweldige persoonlijke aanklacht maakt de leden van de Joodse raad woedend. Er staat hun harten bersten en ze knersten de tanden tegen hem. Maar let dan nu even eens op Stefanus. Wat doorleeft hij op dit ogenblik? In vers 55 staat: maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en zijn ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. O nee, Stefanus, word helemaal niet bang voor hun woede. Hij denkt niet eens aan hun macht over hem. Hij heeft geen oog voor zijn rechters. Zijn laatste blik is naar boven, is op de hemel gericht. Zijn vijanden zijn vervuld met een duivelse geest. Maar hij is vervuld van de Heilige Geest. De Heere neemt door zijn geest als het ware zijn hele persoon in beslag. En de ogen houdende naar de hemel. Och, geliefden, onze ellende. Ook in moeilijke omstandigheden is zo dikwijls ook na ontvangen genade dat onze ogen niet naar de hemel zijn gericht, maar naar beneden. En dan beven we als we zien op de omstandigheden die zo moeilijk kunnen zijn, of op de vijanden die zo talrijk en zo listig kunnen zijn. En dan op eigen zwakheid. Maar Stefanus hield door genade zijn ogen naar de hemel gericht. En dat voorrecht is des te groter wanneer we bedenken dat dit het sterfuur van Stefanus was. In deze uren kan hij zijn laatste blik op de hemel richten. Is dat niet groot? Och, waarheen zullen wij onze ogen richten als ons sterfuur zal zijn aangebroken? Kan er zomaar zijn. Ja, dan zullen we misschien onze ogen ook op de hemel richten. Omdat iemand die sterft en hij of zij heeft nog enige indrukken van de ernst van dood en eeuwigheid en oordeel. Die wil met het sterven toch nog wel graag naar de hemel. Ja, maar met gegronde hoop zal ons zien naar boven. Alleen dan zijn als ook van ons geld, althans enigermate, wat we van Stefanus lezen, dat hij vol was van de Heilige Geest. Zijn oog was gericht naar de hemel. Nee, niet om de hemel op zichzelf. Trouwens, wat is de hemel op zichzelf? Wat is de hemel zonder God? Stefanus die richt zijn ogen naar de hemel. Om daar de Heere te zoeken en te vinden. Zijn God en zijn zaligmaker die geen vreemden voor hem waren. Stefanus zegt onze tekst, de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. Hij zag diezelfde heerlijkheid Gods, die later Paulus mocht aanschouwen, toen hij was opgetrokken tot in de derde hemel. O, is het een wonder dat het Sanhedrin met zijn macht en bedreiging Stefanus helemaal niet kan deren. En te midden van die heerlijkheid Gods ziet hij Jezus staande ter rechterhand Gods. Hij ziet Jezus die na volbrachte arbeid als overwinnaar nu deelt in Gods macht en heerlijkheid. Jezus die daar bezig is ten goede van zijn strijdend volk hier beneden. Stefanus ziet hem dan ook staande ter rechterhand Gods. Het is alsof de Heere Stefanus daarmee wil toeroepen. Wees maar niet bang, o mijn kind, mijn discipel. Al keert alle vijandschap der wereld zich tegen u. Want ik, die op de hemeltroon zit en die alle dingen regeer, ik sta tot uw hulp gereed. Uw vijanden kunnen niet verder gaan dan ik ze toelaat. Want mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is wondere troost, geliefde, voor al Gods volk. Dat hun God leeft voor hen in de hemel. En de levende Christus, die is daar ter rechterhand Gods, hun ten goede. Stefanus, met zijn laatste blik op de hemel gericht, die roept het alle strijders, ook in hun moeilijkste levensomstandigheden toe. Hef die ogen op naar de bergen. Wacht op de Heer God vruchtenschaar, houd moed, hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Stefanus, ziende de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods, tot zijn hulp gereed. Stefanus is verbaasd, verrast. Hij gevoelt zich niet meer als een gedaagde voor zijn rechters. Maar hij weet zich aan de oever van de oceaan van de eeuwigheid. En nu is ook zijn laatste getuigenis voor de Heere. O ja, hij ziet zijn rechters ook nog. Maar dan als arme mensen die in hun blindheid, in hun verdwaasdheid een eeuwig verderf tegemoet gaan. En zijn diepe begeerte is dat ze nog tot stilstand zullen komen. Dat ze zich nog zullen bekeren tot de levende God. En hij zeide, ziet, ziet. Ik zie de hemelen geopend. En de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. O, wat een zalige heerlijkheid moet dat voor Stefanus zijn geweest. Om daar zijn heiland te mogen aanschouwen. In de geopende hemel. Die zaligmaker. Die ook voor hem de dood was ingegaan. Om voor zijn zonde, voor zijn schuld te boeten. Die ook voor hem aan Gods recht had voldaan. Die ook zijn schuldrekening tot de laatste penning betaald had. Christus, zijn enige troost. In leven en in sterven. Die door genade het leven van zijn leven was geworden. En door wie hij mocht verwachten en verwachtte een erfenis onverwelkelijk, onbevlekkelijk, onverderfelijk in de hemel. Die Christus die staat daar. Tot zijn hulp gereed, die zoenborg, die hij door het geloof had leren omhelzen, die mag hij nu aanschouwen in zijn heerlijkheid. Hem, van wie hij naar waarheid mocht getuigen. Ik heb hem lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Ziet, ik zie de hemelen geopend en Jezus staande ter rechterhand Gods. Ach, we beluisteren hierin toch ook een roepstem tot bekering tot zijn vijanden die Christus verwerpen. Het is alsof Stefanus wil zeggen, die Christus. Die gij in uw vijandschap en verdwazing hebt verworpen. Hebt gekruisigd. Hij is toch de beloofde der vaderen. De Messias Israëls. O nee, hij is niet dood. Zoals u denkt en wenst. Maar hij leeft. Ik zie hem in zijn heerlijkheid. O, kus toch de Zoon, opdat hij niet toorne en ge op de weg zou vergaan, wanneer zijn toorn maar even zou ontbranden. En weet het, dat hij geen ledig toeschouwer is van wat zijn kinderen wordt aangedaan. Wie zal bestaan voor zijn aangezicht, als hij zal opstaan tot de strijd? Stefanus zag de hemel geopend. Ach, liefde, de hemel, die is door onze zonde voor ons gesloten, als met koperen deuren. Maar toen de Heere Jezus na volbrachte arbeid van de Olijfberg ten hemel voer, toen verhieven zich die eeuwige deuren, opdat de Koning der Ere zijn glorierijke intocht zou houden in het hemels heiligdom. En ook daarin was hij de plaatsbekleder en de voorloper van zijn kerk die hij kocht met zijn bloed. Christus heeft de hemel geopend opdat ook door hem en achter hem aan al de zijnen in die heerlijkheid zouden ingaan. O boven de olijfberg van de hemelvaart welft zich een geopende hemel voor een iegelijk die gelooft, die door een leven geloof aan Christus verbonden is. Waarom is dan bij het sterven de hemel voor zoveel gesloten en de hel geopend? Och, het is daarom dat men in trotse, dwaze zelfhandhaving en vijandschap in de zonde volhardt en de zonde blijft koesteren. En buiten Christus, op zo grote zaligheid door hem verworven, geen acht geeft. Buiten Christus, zonder geloofsgemeenschap met hem, is de hemel gesloten en alleen de poort van de hel geopend. Maar nog eens een geopende hemel welft zich boven de olijfberg voor al Gods kinderen. Ja, en toch zijn er zoveel bekommerde harten voor wie het is alsof de hemel gesloten is. En al Gods kinderen weten er wel wat van. Zou het niet hierom zijn? Het is maar één van de redenen. Dat ze wel naar binnen zien. Op hun verlorenheid. Op hun schuld. Op hun dagelijkse afmaken. Die zo vele zijn. En dat ze niet of zo weinig naar boven zien. Op Christus. Op hem die hun straf droeg. De schuld betaalde. God verzoende. En voor schuldigen leeft aan Gods rechterhand in de hemel. O, voor hen geldt zijn woord dat hij eens sprak tot de zuster van Lazarus. Heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult. Zo gij gelooft. O ja, wel naar binnen zien. En iegelijk bedenken zijn zonden en vervloeking. Zegt ons avondmaalsformulier terecht. Maar dan met een verootmoedigd hart. Naar boven zien. In het geloof gebruik maken van die algenoegzame zaligmaker. En God zij dank, niet alleen Stefanus heeft de hemel geopend gezien, tot de roem van Gods genade, zijn er toch ook nu nog sterfbedden. Waar al het aardse wegzinkt. En waar oog en hart geopend mogen zijn voor hem. Die gezegd heeft, ik heb de sleutelen der hel en des doods. Al zijn ze schaars in onze geesteloze tijd. Maar toch zijn er nog sterfbedden waar de heerlijkheid Gods wordt gezien en waar het laatste getuigenis van stervende lippen voor de Heere der heerlijkheid is. En waar zij het dan misschien met een gebroken stem nog gezongen mag worden. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde, uw aangezicht in gunst op mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Misschien zegt u, bij zo'n sterfbed heb ik gestaan, toen vader, toen moeder gestorven is. Dat is een heerlijke zaak. Alleen wat heeft het uitgewerkt? Mocht het u in jaloersheid met een diep verlangen aan Gods voeten brengen met de bede om genade, want we voelen wel het spreken over onze geliefde doden die in de Heere mochten sterven, zal ons niet baten wanneer we zelf persoonlijk het heil Gods in Christus niet leerden nodig krijgen, niet deelachtig werden. Het getuigenis van Stefanus had op zijn rechters een hele trieste uitwerking. In plaats van hen tot jaloersheid te verwekken, lezen we van hen: maar zij, roepende met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtig op hem aan en wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. O, die opwekking, die roepstem tot bekering, die wekt alleen maar hun woede des te meer op. En ze willen niet langer naar Stefanus horen. En ze vergeten hun ambt en hun waardigheid. En als wilde dieren vallen ze op Stefanus aan en ze rusten niet voor ze hem doodgestenigd hebben. En zij stenigden Stefanus, lezen we in vers 59. Zij stenigden Stefanus. Het zou kunnen dat dat einde van Stefanus u toch niet bevredigt. Dat in uw hart de gedachte opkomt: hoe is het mogelijk dat de Heere niet tussen beiden kwam? Daniel werd door de Heere verlost uit die leeuwenkuil. Zijn drie vrienden uit die vurige oven. En wat Stefanus betreft, misschien heeft de gemeente wel voor hem gebeden, zoals voor Petrus toen hij in de gevangenis zat. Waarom heeft de Heere die voor Petrus de deuren van de gevangenis opende door middel van die engel, waarom heeft de Heere ook nu geen engel gezonden om Stefanus uit de hand van zijn vijanden te verlossen? Ach, wat zullen wij op deze vragen antwoorden? De Heere is recht in al zijn weg en werk. En de Heere is vrijmachtig, ook in de leiding die hij met zijn kinderen houdt. En moeten we dan niet alles over hebben? Voor de Heere, als het moet ook ons leven. Heeft Christus zelf niet gezegd, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, die nemen zijn kruis op en volgen mij. Ze hebben mij vervolgd. Ze zullen ook u vervolgen. Een dienstknecht is toch niet meerder dan zijn heer. Wel nu, hier wilde de Heere dat Stefanus zijn leven voor hem zou geven. En Gods weg is volmaakt. Bovendien denkt u dat Stefanus zelf begeerde dat hij van de dood gered zou worden. We lezen, en ze stenigden Stefanus, die aanriep en zeide, Heere Jezus, ontvang mijn geest. Zijn laatste zorg was blijkbaar niet voor zijn lichaam, maar voor zijn ziel. Heere Jezus, ontvang mijn geest. Nee, dat was geen wanhoopskreet. Als van schepelingen die in de storm ondergaan. Maar veel meer klinkt in die uitroep, Heere Jezus, de jubel door van de overwinnende strijder, die in de zware strijd zijn veldheer ziet naderen. Een kind dat in het drukke stadsgewoel verdwaald is. En dan ineens zijn moeder vlak bij zich ziet. Kan toch niet blijder de moedernaam uitroepen dan hier Stefanus, Heere Jezus. Het is een aanroepen in blijdschap der ziel, in overgave van het hart. Heere Jezus, ontvang mijn geest. Dus niet een smeken om genade, zoals de onbekeerde die met een open geweten de zonde heeft gediend en die dan zo ineens in het aangezicht van de dood staat. Om dan nog wanhopig te schreeuwen om genade. O zeker, dat bidden om genade, dat had ook Stefanus wel geleerd. Maar dat had Gods grondeloze ontferming hem vroeger al geleerd. Toen hij geleid werd in de weg van wedergeboorte en bekering. Hij kende de vrede met God in en door Christus. Hij wist in wie hij geloofde. Stervende was hij verzekerd dat hij niet meer voor eigen rekening leefde, maar dat hij het eigendom geworden was van die getrouwe zaligmaker die hij daar zien mocht aan de rechterhand van zijn vader, die hij met zijn dierbaar bloed gekocht en uit alle geweld des duivels verlost had. Hem behoorde zijn ziel en zijn lichaam toe. En hem betrouwt hij nu ook zijn geest toe. Heere Jezus, ontvang mijn geest. Arm de mens, die al maar de wereld heeft nagejaagd met haar klatergoud. En die dan stervende smeet, o dokter, help me. Een hele vermogen. Als u mijn leven nog voor 1 jaar zou kunnen verlengen. Arme mens, die pas bij het sterven begrijpt dat hij een onsterfelijke ziel heeft te verliezen. En wie zal hij zijn ziel toevertrouwen als het sterven wordt? En als hij dan hem niet kent die zijn ziel gegeven heeft. Tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen. De stenen vallen als een dichte regen op Stefanus neer. En hij bezwijkt onder de steenworpen. Hij zinkt neer, maar op de knieën, om te bidden. En dan bidt hij niet voor zichzelf. Maar dan is zijn laatste gebed voor zijn vijanden. Met grote stem roept hij. Hij verzamelt als het ware nog zijn laatste krachten. Om nog uit te roepen wat in zijn hart leeft. En dat is de bede. Heere, reken hun deze zonde niet toe. O, hier zien we wat genade vermag. Wat genade vermag, want dit leert alleen genade. Om te bidden voor onrechtvaardige vijanden. Zie, gemeente, Stefanus was niet alleen met God verzoend door het bloed van zijn zoon. Maar hij was ook vernieuwd door zijn woord en geest van binnenuit. Christus had gestalte in hem gekregen. Christus leefde in hem. En die Christus, die aan het kruis genageld begon met te bidden voor zijn vijanden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Die Christus gaf Stefanus genadekracht om zijn leven te eindigen met een gebed voor zijn vijanden. Ook deze vrucht is uit de Heere gevonden. En Stefanus' laatste gebed is niet onverhoord gebleven. Denk alleen maar aan Saulus, die de kleren van de stenigers bewaarde. En die een welgevallen had in de dood van Stefanus. O, zeker de diepste grond van de bekering van Saulus op de weg naar Damascus is ongetwijfeld Gods vrije, verkiezende liefde. Maar in die raad Gods was ook dit gebed van Stefanus een schakel, waarvan de kerkvader Augustinus schrijft: had de heilige Stefanus niet zo gebeden, dan had de kerk geen Paulus gehad. Daarom werd een Paulus opgericht, omdat de neerknielende Stefanus verhoord werd. En als hij dit gezegd had, ontsliep hij. Hij ontsliep, zo laat de Heilige Geest schrijven. Stefanus ontsliep. Ook al bloedde hij dood onder de steenworpen. Och, de zondaar die onvernieuwd, die onbekeerd sterft, die ontslaapt niet in deze zin. Dan is zijn sterven bezoldiging van de zonde. De poort naar het eeuwig verderf. Maar Gods kinderen ontslapen. Om te ontwaken in de hemel der heerlijkheid. En voor hen is de dood geen bezoldiging, geen betaling voor de zonde meer. Christus heeft voor hen de vloek gedragen. Van het kruis van Golgotha. Maar hun sterven is het afleggen van het lichaam des doods, van dat zondige bestaan. En de doorgang tot een eeuwige heerlijkheid die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En die in geen mensenhart is opgeklommen, maar die God bereid heeft voor die hem liefhebben. En als hij dit gezegd had, ontsliep hij. Toch een heerlijk einde, nietwaar, van het aardse leven van de eerste martelaar van het Nieuwe Testament na Pinksteren. Kom, geliefden, hoe zal ons einde straks zijn? En zullen we als martelaars sterven? We weten het niet, toekomst is dreigend. Wat we wel weten is dat we op weg zijn naar dood en graf. En we gaan straks sterven. En hoe zal dan het einde zijn? O, dat een ontslapen in de Heere mag zijn. Zoals Stefanus. Alleen om een einde als Stefanus te hebben, zal ook zijn genade leven ons niet vreemd moeten zijn. Het leven was hem Christus geworden. Het sterven gewin. Het leven gaat voorop. Het leven Christus. Het sterven winst. Hoeveel gaan verloren, omdat ze als eens Biliam wel met Gods volk zouden willen sterven, maar niet met dat volk willen leven. Leven in en met en voor de wereld. Vreselijk zal het einde zijn. Van hem, van haar, die zonder waarachtige vernieuwing van het hart de grote reis door die doodsjordaan zal moeten maken. Die zal Kanaan, het land vloeiende van melk en honing, niet binnengaan. Hoe kan ik het weten? Vraagt iemand of ik nu dat genade leven van Stefanus ken. Oh, wat zullen we zeggen in het levenseinde van Stefanus? Schittert het leven des geloofs. Als hij daarvoor het Sanhedrin zo moedig pleit voor de waarheid van God en zijn woord. Ook de parel van de christelijke hoop zien we hier blinken. Waar Stefanus de ogen op de hemel gericht hield, verwachtende verlossing en zaligheid in de toekomst des Heren. En niet minder komt hier de vrucht der verkiezing openbaar in de liefde die er in het hart van Stefanus leefde, als hij de steenworpen beantwoordt met een gebed voor zijn vijanden. Geloof, hoop, liefde. Wel komt er bij ons iets van openbaar, van die vruchten van het nieuwe leven. Misschien zucht u, och, ik vind bij mezelf alleen maar zonde, schuld, een verdorven bestaan, onbekwaam tot enig goed, neiging tot alle kwaad. En hoe dieper ik graaf, hoe meer gruwelen ik vind. Ik lig als in een kuil van modderig slijk en mijn voeten zuigen steeds meer vast. Wie zal mij toch verlossen? Het is erg. Maar zie dan het einde van Stefanus. Het wijst u met al uw nood en met al uw ellende naar boven. Het spreekt van een geopende hemel, waar een levende Christus vol ontferming zijn handen uitstrekt. Tot armen, tot nooddruftigen, tot schuldigen. Maar die met een verlangend hart uitzien, zou het voor mij nog kunnen. Zou zijn genade dan niet genoeg zijn om ook uw schuld te verzoenen, om uw hart te reinigen, om zijn kracht en uw zwakheid te volbrengen? O, heb goede, grote gedachten van de Heere, van zijn almacht, van zijn gewilligheid om te behouden. Het is zijn liefste werk. En de Heilige Geest mogen u met al uw nood aan zijn voeten brengen, die gezegd heeft: komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Het einde van Stefanus wijst al Gods kinderen in hun moeite en strijd op de verheerlijkte Christus, die met almacht bekleed ontfermend leeft voor al de zijnen. En hij houdt het genadewerk in het hart der zijnen in stand, ook al woedt de hel. Hij is de overste leidsman en voleinder des geloofs, die niet rust voor hun kruisdragen hier beneden is verwisseld voor het ontvangen van de erekroon hierboven. En daarom, pelgrims naar Sion, houd moed. En God geve u genade om door het geloof in te stemmen met de psalm die we straks als slotlied zullen zingen. Gij toch, ja, dat is het eeuwigheidslied van Gods kerk, waarvan ze hier het preludium mogen kennen. Gij toch, gij. Gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog. Tot een eeuwig wonder en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen. Met eeuwig welbehagen. Amen. Samen danken. Heren, als dat nu voor ons persoonlijk eens waarheid zou mogen zijn, wat we zo even hebben opgezongen en wat we straks hopen te zingen, wat zou het groot zijn? Als het toch geen waarheid is, zou u het nog waar willen maken voor ons? Zodat het leven ons Christus wordt. En dan straks het sterven gewin. Heere, ben de ernst hiervan op ons hart. Ach, het eigenlijke werk, dat moet u toch zelf doen. Doe het, Heere, naar uw welbehagen. Heb dank voor alle zorgen ons besteed. Voor alle bemoeienis met ons gehouden. Hoe deze dag was er vol van. Heiligt, vergeef. Alles wat niet was naar uw heilige wil. Gedenk ons als wij van hier gaan. Leid ons veilig. Waak over ons. Ook in de komende dagen van de week die we ingingen. Sterk in ieder van ons tot de taak waartoe gij roept. Ieder op eigen plaats. Bewaar voor de paden der zonde. Gedenk deze gemeente. Woon en werk hier rijk met uw geest. In het hart van jong en oud. Met uw geest die Christus verheerlijkt. En in en door hem de drie-enige God. Gedenk de kerkraad. Gedenk predikant, onze broeder, dominee de Butter, met zijn vrouw, geef dat ze een goed verblijf mogen hebben in deze weken. In Canada, Amerika, breng ze te zijner tijd weer veilig hier. En zegen onze broeder ook in zijn werk hier. En ook in het bredere verband van de kerken die ons lief zijn en die hij mag dienen. Heere, neem ons allen onder uw zorgende hoede. Wil onze dank aanvaarden. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. We zingen nog Psalm 89, vers 8. De zegen des Heeren. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. De troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij met u allen. Amen.